Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Jozua 11 en daarvan de verzen 1 tot en met 20. Dus Jozua 11, de verzen 1 tot en met 20. De eerste en de tweede collecte zijn voor de kerk bestemd en bij de uitgang, zoals we dat gewoon zijn, voor het bouwfonds. Dus eerste en tweede in de dienst voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 149, een lofzang. Looft, looft den Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden zijner gunstelingen. En ook het tweede vers willen we samen zingen. Laat de ijverige tempel rijden op fluiten. Hoogste naam verbreien. De Heere komt alle lof, eer en dankzegging toe. God, mijn God, gij allervorsten, Heere, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Psalm 145, het eerste vers. En dat is een vers dat heel goed past bij de geloofsbelijdenis die we nu samen met ons hart uitspreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag samen Jozua 11, de verzen 1 tot en met 20. Jozua 11. Het geschiedde daarna als Jabin, de koning van Hazor, dit hoorde. Zo zond hij tot Jobab, koning van Madon, en tot de koning van Simron, en tot de koning van Achsaf, en tot de koningen die tegen het noorden, op het gebergte, en op het vlakke tegen het zuiden van Kinneroot, in de laagte en in Nafat-Dor aan de zee waren, tot de Canaanieten tegen het oosten en tegen het westen, en de Amorieten, de Hetieten, Ferezieten, de Jebusieten op het gebergte, de Hevieten onderaan de Hermon in het land van Mispa. Deze nu togen uit en al hun heerlegers met hen, veel volk, als het zand dat aan de oever van de zee is in veelheid, en zeer vele paarden en wagens. Al deze koningen werden vergaderd, en kwamen en legerden zich samen aan de wateren van Merom, om tegen Israël te krijgen. En de Heere zei tegen Jozua, vrees niet voor hun aangezichten. Want morgen omtrent deze tijd zal ik hen al te gader verslagen geven voor het aangezicht van Israël. Hun paarden zult ge verlammen, hun wagens met vuur verbranden. En Jozua en al het krijgsvolk met hem kwam snel over hen aan de wateren van Merom en ze overvielen hen. En de Heere gaf hen in de hand van Israël en ze sloegen hen en joegen hen na tot Groot Sidon toe, tot Misrefot Mayim en tot het dal Mispa tegen het oosten. En ze sloegen hen totdat ze geen overigen onder hen overlieten. Jozua nu deed hun gelijk hem de Heere had gezegd. Hun paarden verlamde hij en hun wagens verbrandde hij met vuur. En Jozua keerde weer terzelfde tijd en hij nam Hazor in en haar koning sloeg hij met het zwaard. Want Hazor was tevoren het hoofd van al deze koninkrijken. En ze sloegen alle ziel die daarin was met de scherpte van het zwaard, die verbannend. Er bleef niets over dat adem had. En Hazor verbrandde hij met vuur. En Jozua nam al de steden van deze koningen in en al haar koningen en hij sloeg hen met de scherpte van het zwaard, hen verbannend, gelijk als Mozes, de knecht des Heeren, had geboden. Alleen verbrandden de Israëlieten geen steden die op haar heuvelen stonden, behalve Hazor. Alleen dat verbrandde Jozua. En al de roof van deze steden en het vee roofden de kinderen van Israël voor zich. Alleen sloegen ze al de mensen met de scherpte van het zwaard, totdat ze hen verdelgden. Ze lieten niet overblijven wat adem had. Gelijk als de Heere Mozes een knecht had geboden, alzo gebood Mozes aan Jozua, alzo deed Jozua. Hij deed er niet een woord af van alles wat de Heere aan Mozes had geboden. Alzo nam Jozua al dat land in, het gebergte en al het zuiden, het land van Gozen en de laagte en het vlakke veld en het gebergte Israëls en zijn laagte. Van de kale berg die opwaarts naar Seir gaat tot Baal Gatu in het dal van de Libanon. Onder aan de berg Hermon. Al hun koningen nam hij ook en hij sloeg hen en doodde hen. En vele dagen voerde Jozua krijg tegen al die koningen. En er was geen stad die vrede maakte met de kinderen Israëls, behalve de Hevieten, inwoners van Gibeon. Ze namen ze alle in door de krijg. Want het was van de Heere hun harten te verstokken, dat ze Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen zou, dat hun geen genade geschiedde, maar opdat hij hen verdelgen zou, gelijk als de Heere aan Mozes geboden had. Tot zover. Voordat we dit gedeelte met elkaar willen overdenken, gemeente, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden willen wij gedenken aan broeder Drent van de Terborgstraat. Onze broeder moest onverwachts een hersenoperatie ondergaan in het Canisius ziekenhuis in Nijmegen. En hij is goed door de operatie heen gekomen, maar het blijft toch een hele ingrijpende operatie en heeft onze voorbeden toch zeker nodig. En dankzegging willen wij doen voor het feit dat zuster Valkenburg Hogekamp van de Duivenwal weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Ook vanmiddag zijn we als gemeente weer bij elkaar, heren. En luisteren we aan de kerktelefoon weer mee. Omdat we ons met elkaar verbonden weten. We danken u dat u ons de gelegenheid weer biedt om uw woord in alle rust, in alle vrijheid te horen en te ontvangen. En we bidden om uw zegen. Want van uw zegen zijn we zo diep afhankelijk. We willen vanmiddag samen weer een gedeelte uit het Oude Testament overdenken. Uit het boek Jozua, waar we in de afgelopen tijd al een aantal gedeeltes samen van hebben overdacht. En nu vanmiddag dat gedeelte dat we gelezen hebben, dat toch wel indrukwekkend is. Dat Israël in uw naam al die steden en hun koningen en hun inwoners in het noorden heeft veroverd. Totdat er niets van die steden overbleef. Heren, wilt u geven dat wij vanmiddag ook de betekenis ervan mogen verstaan en dat we ook het onderwijs wat erin ligt voor ons persoonlijk hart en leven, dat we dat mogen ontvangen. Open onze harten, ook vanmiddag. Open dat woord voor ons. We zijn zo afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Dat geldt iedere keer weer opnieuw als we samen zijn als gemeente. Lijkt een formaliteit te zijn, Heren, als we bidden om de leiding van uw Geest, maar dat is het niet. We zijn zo diep afhankelijk. Uw Geest is het die al uw woorden openlegt voor ons hart, die ons de woorden ook doet verwerken in ons leven, die er troost en vrede aan verbindt, of als we het nodig hebben, vermaning en ommekeer, bekering in ons leven. We weten, Heren, dat u uw Heilige Geest ons beloofd hebt. En daar mogen we toch ook op pleiten, die belofte, ook vanmiddag samen. Waar twee of drie in uw naam samen zijn, dat u daar in het midden bent. Dat we aan het einde van deze dienst het mogen zeggen, we hebben weer onderwijs van de Heren zelf ontvangen. Geef ook uw knecht vanmiddag de woorden die hij tot de gemeente moet richten in uw naam. Heren, wij weten ons zo afhankelijk van uw onmisbare zegen. Wij willen samen in het bijzonder aan u opdragen vanmiddag onze broeder Drent, die in de afgelopen week zo onverwacht in het ziekenhuis in Nijmegen moest worden opgenomen en die daar ook zo'n ingrijpende hersenoperatie moest ondergaan. We zijn dankbaar dat u hem tot hiertoe nog gespaard en gedragen heeft, doorgeholpen heeft, maar nu ook dat verder herstel, Heren, daar is hij zo diep van afhankelijk van uw zegen. En daarom dragen wij onze broeder ook van harte aan u op, gedenk hem en wil de behandeling die hij daar krijgt ook bijzonder zegenen. Ondersteun onze broeder ook geestelijk, Heren, dat hij het ervaren mag dat in deze moeiten u hem nabij bent. Gedenk ook onze zusters en vrouwen en ook de kinderen, in het bijzonder zijn dochter. Wees er nou zo samen in deze spanningsvolle tijd een God van nabij. We bidden u, Heren, voor allen in ons midden die moeiten en zorgen hebben, verdriet. En u weet wat in ons leven aan de orde kan zijn. We willen alles voor u neerleggen. We kunnen niet alles met name noemen, maar het is u alles wel bekend, Heren. Gedenk ons, ontfermt u zich over ons naar de rijkdom van uw genade en naar de grootte van uw barmhartigheid. Wij mogen samen als gemeente uw naam dankzeggen dat onze zuster Valkenburg Hogekamp van de Duivenval weer thuis mocht komen en tot hiertoe heeft u ook haar nog willen sparen, maar we dragen haar en haar man ook van harte weer aan u op, omdat ze zo afhankelijk zijn en blijven van uw zegen en uw nabijheid. Heren, wees ze nabij bij al de moeite, lichamelijke moeite die ze samen ondervinden. Heer in de hemel, wij mogen zo vanmiddag als gemeente onze noden en onze dank bij u neerleggen. Wij willen ook voorbeden doen in brede verband. En we denken ook aan allen die over ons gesteld zijn. We denken ook aan de nieuwe regering die van de week gevormd is en die, als u het geeft, ook in de komende week mag worden beëdigd. We zijn dankbaar, Heren, dat u het geeft, dat we nog mensen mogen ontvangen die uw naam kennen en uw naam willen vrezen. Wilt u geven dat ze in de komende tijd het ook mogen ervaren, dat u hen gebruiken wilt tot heil ook van ons volk. Heere, u weet wat ons volk nodig heeft. U weet ook van de ongehoorzaamheid onder de mensen, afval van uw geboden. Wilt u geven dat onze nieuwe regering toch ook de weg mag wijzen naar u, naar uw geboden. Heere, wij willen samen ook bidden voor Israël, dat volk waar we vanmiddag van lezen, dat u hen beschermde, dat u hen dat land gegeven heeft. Israël, nog steeds een land en volk in strijd, in moeite. Heere, wilt u geven dat ze zich tot u mogen wenden. Dat ze zich tot de Heere Jezus mogen wenden, in wie al de zaligheid ons is geopenbaard. Niet alleen de Jood, niet alleen de Griek, maar ook de Jood moet hun zaligheid zoeken en vinden in de Heere Jezus alleen. Wilt u het geven? Zo komen we samen met onze gebeden ook vanmiddag weer voor uw aangezicht, uw heilig aangezicht, Heere. We beseffen het, we kunnen in onszelf niet voor u bestaan. Maar zie ons ook vanmiddag alleen aan in hem, de Heere Jezus, die aan uw rechterhand is, als koning, als hoge priester, om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 143, versen 6, 8 en 9, is wel een mooie psalm, zijn wel mooie verzen ter inleiding ook op de overdenking van Jozua 11. Ik hef mijn handen naar de hoge, mijn ziel is voor uw alziende ogen gelijk een dor en een dorstig land. We zijn inderdaad van de zegen van de Heere afhankelijk bij het ontvangen van het woord. Laat mij, vers 8, uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Ik betrouw op u in mijn ellend, wil mij het ware heilspoor wijzen. Dat doet God door zijn woord. Mijn ziel heeft zich tot u gewend. En ook het 9e vers, ik schuil in mijn benauwde dagen, en niet alleen dan, maar ik schuil bij u, mijn God, bij u alleen. Psalm 37, vers 19, luidt: let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst van hun paden, God kroont met vree het einde zijner knechten. Maar durft men stout des Heeren wet versmaden, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten, en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. Overwinning en ondergang. Overwinning voor Gods volk. Ondergang voor alle onrechtvaardigen. Dat sluit aan bij het schriftgedeelte dat we overdenken. Jozua 11. En als uitgangspunt heb ik het zesde vers dan gekozen, waar de Heere tegen Jozua zegt: vrees niet voor hun aangezichten, de aangezichten van de vijanden. Vrees niet voor hun aangezichten, want morgen omtrent deze tijd zal ik hen al te gader verslagen geven voor het aangezicht van Israël. God geeft zijn volk de overwinning die tegelijk de ondergang van de vijanden inhoudt. Gemeente, na die slag bij Gibeon, waar we een aantal weken geleden bij stilgestaan hebben, is het zuiden van Kanaan helemaal in handen gekomen van Jozua en Israël. Helemaal, zeg ik, dat is niet voor de volle 100% waarde. Zijn nog wel een paar kleine gebieden die in handen van de Kanaanieten zijn gebleven, maar toch het grootste gedeelte van het zuiden is helemaal in handen van Israël. Dat ze het zuiden hebben veroverd is nou niet te danken aan de kwaliteiten, de militaire kwaliteiten van Jozua. Het is ook niet te danken aan de krachtige legers van Israël, al zijn beide wel bij de strijd ingeschakeld, zoals we weten. Maar het geheim van de verovering van Kanaan is dat de Heere, de God van Israël, voor zijn volk heeft gestreden. Dat staat met zoveel woorden ook in dat vorige hoofdstuk 10 in het 42e vers, hè? En dan vanmiddag staan we samen stil, gemeente, bij het 11e hoofdstuk. En ja, dan lezen we daarin dat al was het zuiden dan veroverd, het noorden, ja, dat was nog helemaal in handen van de Kanaanieten. En we begrijpen dat die Kanaanieten in het noorden niet zich zomaar wilden overgeven. Integendeel, net zoals in het zuiden gebeurd was, sluit men ook in het noorden een coalitie tegen Israël. Maar wat men ook doet, hoe of men het ook probeert, tegen Israël is niet te strijden. Nogmaals, niet omdat Israël zo krachtig is, maar omdat de God van Israël met zijn volk is. En nu zien we hier in dit hoofdstuk 11, gemeente, hoe of die strijd tegen die koningen van het noorden dan verloopt. En we willen samen die geschiedenis overdenken. En natuurlijk willen we ook proberen om het onderwijs voor ons hart en voor ons leven dat daarin zou kunnen liggen, dat willen we proberen om daaruit ook te halen. Ik heb als thema gekozen de verovering van Noord-Kanaan. De verovering van Noord-Kanaan. U kunt wel begrijpen, gemeente, dat ze daar in het noorden behoorlijk geschrokken zijn van datgene wat er in het zuiden allemaal gebeurd is. Hè? Ja, wat was er in het zuiden ook allemaal gebeurd? Nou, even kort. Die slag bij Gibeon, die coalitie tegen Israël, die had geen stand gehouden en al de steden en al de koningen waren veroverd. Ze hebben het noorden ervan gehoord en ze wisten het zeker. Het duurt niet zo heel erg lang meer. Of dan zijn wij aan de beurt. Dan komen de Israëlieten naar ons en dan staat ons eigenlijk hetzelfde te gebeuren. En dan besluiten ze om dat maar niet zomaar af te wachten, maar om toch weerstand te bieden. En dan gaat een van de belangrijkste koningen van het noorden, en dat is de koning van Hazor, een hele grote stad daar, de koning van Hazor, die gaat het initiatief nemen om ook in het noorden een coalitie te sluiten. Hij gaat al de steden daar af en hij vraagt: willen jullie met mij een leger vormen dat straks tegen die Israëlieten kan gaan strijden? Nou, en dat gebeurt, gemeente. Ze zijn bereid om het te doen en er gaat een geweldig groot leger gaat daar ontstaan in het noorden. Er staat namelijk, moet u maar eens lezen in vers 4, hè, er staat dat er zoveel volk op de been werd gebracht als het zand dat aan de oever van de zee is. Nou, er zijn nogal wat zandkorrels, hè, aan de oever van de zee, dus zoveel mensen zullen het niet geweest zijn. Maar het is natuurlijk beeldspraak en u begrijpt, daarmee laat, hè, de geschiedschrijver, die laat ons weten hoezeer en hoeveel ook, hè, het aantal mensen, het aantal soldaten was dat daar op de been gebracht werd in het noorden. En dat betekent dat Israël heel wat tegenover zich krijgt. En niet alleen veel soldaten krijgen ze tegenover zich, ze krijgen ook te maken met strijdwagens die getrokken worden door paarden. En dat was voor die tijd, was dat zeer modern oorlogsmaterieel. Dat was iets wat Israël nog niet eens bezat. Israël moest alles gewoon te voet doen. Maar daar in het noorden hadden ze al strijdwagens bespannen met paarden. En die strijdwagens, daar moet ik nog even wat van zeggen, dat waren wagens waarbij men aan de wielen hele grote lange messen had vastgemaakt. En die lange messen, die draaiden natuurlijk geweldig rond als die paarden liepen. En dan begrijpen we ook wel wat er gebeurde als zo'n strijdwagen met die lange messen aan de wielen op een aantal soldaten inreed. Daar bleef dan eigenlijk ook weinig van over. Een soort van een neermaaiende functie hadden die mes. Vreselijk. Dus ze kregen nogal wat tegenstand, de Israëlieten. Het werd gevaarlijk. De noordelingen waren groot in menigte. De noordelingen hadden geweldig modern oorlogsmaterieel. En dan zou je zeggen: ach, Israël, je bent tot een nederlaag veroordeeld. Het ziet er niet de best uit. Inderdaad, als het nou van Israël had afgehangen, zou je dat moeten zeggen. Maar ik zeg weer, hè, wat ik net ook al zei, de God van Israël was met hen. En ik zal zo meteen er nog iets meer van zeggen. Maar u begrijpt, gemeente, dat ik graag vanmiddag samen met u ook wil proberen om wat onderwijs, hè, uit dit gedeelte te halen. En misschien hebt u wel bij uzelf gedacht: ach, wat voor onderwijs zou daar nou voor ons in liggen? Nou, misschien kunnen wij er iets van leren dat die noorderlingen zich hebben voorbereid op de confrontatie met Israël. Ze hebben dus niet maar afgewacht, ze hebben zich voorbereid. Ze hebben zich heel nauwgezet voorbereid op de confrontatie met de vijand. Ja, en wat kunnen wij daar nou van leren, gemeente? Nou, wij hebben ook te maken met vijanden, we hebben ook te maken met strijd. En dan natuurlijk, dan bedoel ik niet, hè, de conflicten die er dikwijls zijn tussen ons mensen onderling, hè, maar dan bedoel ik vanmiddag vooral ook die geestelijke strijd. Die strijd van het geloof. Geloven is strijden. Ook al noemt Paulus dat dan wel de goede strijd van het geloof, zoals we weten. We hebben te maken met geestelijke vijanden, zegt Paulus. Hij zegt in Efeze 6, wij hebben te maken met geestelijke boosheden in de lucht. Kun je soms amper iets bij voorstellen, maar het is wel waar. Het zijn ongrijpbare vijanden om ons heen. En een gelovig mens heeft ook altijd te maken met een vijand aan de binnenkant. Aan de binnenkant van de vesting, om het zomaar eens te zeggen. En dan weet u wel waar ik eigenlijk op doel. Ja, dat is onze oude mens. Waar je het zo ontstellend moeilijk mee kunt hebben. Die oude mens die je eigenlijk elke dag maar weer naar beneden probeert te trekken. En waar je aan de avond van iedere dag ook je weer over moet verootmoedigen, dat je hem weer zoveel ruimte hebt gegeven. Die geestelijke strijd. Als het goed is, gemeente, zijn we daar geen vreemden van. Dan kennen we die geestelijke strijd. Dat trekken van buiten en van binnen. Geloven is strijden. Maar nou is het van geweldig groot belang dat wij die strijd dan maar niet onvoorbereid aangaan. Dat is wat ik denk ik vanmiddag zou willen zeggen vanuit dit schriftgedeelte. Ze bereiden zich minutieus voor op die strijd. Hoe bereiden wij ons voor op de geestelijke strijd die we dan elke dag weer te voeren hebben? Ja, hoe kunnen we ons voorbereiden? Nou, ik denk dat daar twee dingen van te zeggen zijn. Ik denk dat ik in de allereerste plaats mag wijzen op de kracht van het gebed. Dat we elke dag, zeker aan het begin van de dag, dat we dan ons tot de Heere mogen wenden en zeggen, Heere, nou ligt er weer een nieuwe dag voor mij. Nou komt er ook vandaag weer heel veel op mij af. U roept mij om u te dienen en diep van binnen is er ook een verlangen in mijn hart om u te dienen en om de zonde te laten en die te haten. Maar Heere, ik ben maar een zwak mens, wilt u toch mij ook vandaag weer door uw Heilige Geest leren hoe of ik wandelen moet? Wilt u mij door uw Heilige Geest ook weer die liefde geven tot u, zodat die sterker is dan mijn liefde tot deze wereld en de liefde tot het kwaad? Doe mij vandaag leven naar uw geboden. U hebt er recht op, o God. De mensen in de wereld die doen het niet. U hebt er recht op dat ik anders ben. Ik kan het niet vanuit mezelf, maar wilt u het me schenken? Voorbereiding op die geestelijke strijd die je als gelovig mens ook elke dag weer te voeren hebt. Gelovig je voorbereiden is gebed. In de allereerste plaats gebed. En kunnen wij dan nog meer doen dan gebed in die geestelijke strijd? Ja, wij kunnen in die geestelijke strijd ook de wapens hanteren die God ons ter beschikking heeft gesteld. Wat dat betreft mogen we dankbaar zijn dat God ons het een en ander heeft geschonken. Ja, wat heeft God ons geschonken? Nou, dan mogen wij Efeze 6 mogen wij weer eens lezen. En dan lezen we daar dat we het zwaard van de geest ontvangen hebben. Dat we de helm van het geloof ontvangen hebben. Dat we het schild van het geloof ontvangen hebben, waarmee we de vurige pijlen kunnen uitblussen. We hebben een geweldig stuk materieel van God ontvangen. Maar dan moet je het wel aantrekken. Dan moet je dat niet ongebruikt laten. Als je denkt, nou, ik kan die geestelijke strijd wel aan zonder schild en zonder zwaard, dan begrijp je, dan lig je binnen de kortste keren weer onder. Dan heeft de zonde het weer in je leven voor het zeggen. Dan ben je weer overmeesterd. We zijn zwak, dat moeten we erkennen. We mogen de wapenrusting die God ons heeft geschonken, die mogen we elke keer weer opnieuw, elke dag opnieuw aantrekken. Lees Efeze 6 vanavond nog maar eens door, overdenk ook elk van die onderdelen van die wapenrusting en wat voor een kracht daarin ligt, ook met het oog op die geestelijke strijd die we hebben te voeren. Ja, die Kanaanieten uit het noorden, gemeente, die bereiden zich geweldig goed voor op die strijd. Hè? En toen ik van de week zo dit gedeelte overdacht, toen kwam bij mij de gedachte ook boven. En niet alleen zullen wij ons voorbereiden op de geestelijke strijd die we te voeren hebben, maar zullen wij ons ook niet voorbereiden op de strijd tegen de laatste vijand van ons leven. Nou ja, als ik het heb over de laatste vijand van ons leven, denk ik dat we allemaal ook wel weten waar ik op doel. Dat is toch de dood. Hè? En dan hoor ik al dat je zegt, ja, maar die kunnen wij toch nooit overwinnen. Daar heb je helemaal gelijk aan. Die kunnen we nooit overwinnen. Maar we kunnen die dood wel van zijn kracht beroven. En hoe kunnen wij de dood van zijn kracht beroven? Door met al onze zonden, met onze tekorten, de toevlucht te nemen naar de Heere Jezus Christus. Hij heeft die dood overwonnen. En hij geeft de overwinning ook aan allen die door hem tot God gaan, staat er in de Bijbel. En dan verandert die laatste vijand, die verandert voor ons, in plaats van een vijand, wordt die een poort. Ik heb daar vorige week nog op mogen wijzen vanuit de catechismus zondag 22, weet u nog. Een poort naar het leven. Naar het eeuwige leven. Zoals Jezus daar zelf over spreekt. Hij zegt, wie in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. Je kan de dood niet overwinnen. Maar je kan de dood wel van zijn kracht beroven. Door te vluchten naar de Heere Jezus Christus. Zouden we dan vanmiddag ook dat niet tegen elkaar mogen zeggen? Dat we met het oog op die laatste vijand onze toevlucht nemen tot de Heere Jezus. En in hem alles zoeken. En in hem ook alles vinden wat we met het oog op die laatste vijand nodig hebben. Ik zou vanmiddag willen zeggen, denk niet te klein over die laatste vijand. Ik wil daar nou vanmiddag niet over uitweiden, maar de dood hoort niet bij het leven. En het is echt niet waar, hè, zoals men in deze wereld denkt van, nou ja, hè, dat komt allemaal wel goed. Nee, het is een geweldige vijand. Besef dat. Maar neem je toevlucht tot de Heere Jezus, die door God ons is gegeven, tot een zaligmaker die ons het eeuwige leven schenkt. Nou, toen ik van de week dit gedeelte overdacht, toen kwam er nog meer boven, gemeente. En nou kan ik niet in de brede al mijn gedachten u kenbaar maken, dat begrijp ik. Maar toch nog misschien nog één ding. Het is mij opgevallen dat die koningen in het noorden zo eensgezind waren in de voorbereiding op de strijd. Dat ze beseften, we kunnen natuurlijk ieder voor zich de strijd aanbinden, maar het zet veel meer zoden aan de dijk als wij met elkaar de strijd gaan aanbinden tegen de Israëlieten straks. En toen dacht ik, de geestelijke strijd is in de eerste plaats natuurlijk altijd persoonlijk. Het geloof is persoonlijk. Maar we maken wel deel uit van een gemeenschap, een gemeente. En hoe vruchtbaar is het om die gemeenschap met elkaar ook te beoefenen, om elkaar te zoeken en elkaar ook te bemoedigen en elkaar ook te corrigeren. Wat is het ook geweldig vruchtbaar voor het geestelijke leven als je samen de woorden van de Heere onderzoekt, als je samen met elkaar over de geestelijke dingen kunt spreken, als je samen elkaar ook staande mag houden in de geestelijke strijd, als je samen elkaar ook mag aanvuren om te volharden in die strijd die het geloof toch is, hè? De koning in het noorden, eensgezind, bereiden ze zich voor op de strijd tegen hun vijand. Gemeente, natuurlijk kwam het Israël al vrij snel ter oren dat die koningen van het noorden een geweldig leger op de been hadden gebracht. En het laat zich indenken dat ze daar best het een en ander aan vrees van hebben meegekregen, ondanks de successen die ze hadden mogen boeken. En dan kom ik eigenlijk tot, ik zou zeggen, het meest bemoedigende van dit hele gedeelte. Dat is dat de Heere dan naar Jozua toekomt en hem zegt: u hoeft niet te vrezen voor hun aangezichten, want morgen omtrent deze tijd zal ik hen al te gader verslagen geven voor het aangezicht van Israël. Hun paarden zult ge verlammen en hun wagens met vuur verbranden. Wij mogen ons realiseren dat God zelf naar Israël toekomt. Er staat niet dat Jozua God aanroept. Nee, de Heere die komt te midden van die dreiging naar zijn volk toe en die zegt: vrees niet voor hun aangezicht. Wat blijkt uit deze woorden? Ik denk drie dingen. Ik zal ze kort proberen aan te stippen. In de eerste plaats, wat ik al gezegd heb, dat is dat hieruit blijkt dat God de eigenlijke aanvoerder is van Israël. Dat hebben we al vaker gezien. In de tweede plaats komt hier naar voren dat de Heere zijn volk de overwinning geeft. De Heere gaat het met zoveel woorden ook zeggen: ik zal hen verslagen geven voor uw aangezicht. De strijd moet nog komen. De Heere zegt: je hoeft er niet over in te zitten. Ik zal hen verslagen geven. De mensen moeten strijden. De strijd kunnen ze niet ontgaan. Maar de overwinning is al zeker, omdat die hen wordt geschonken. Nou, als je het dan hebt over wat we uit deze geschiedenis kunnen leren en wat de troost is die erin ligt, dan denk ik dat we dat ook tegen elkaar mogen zeggen, gemeente, dat het vandaag niet anders ligt. De Heere geeft zijn volk de overwinning. Er moet gestreden worden, daar hebben we het net over gehad. Hè? Heftig moet er soms gestreden worden. In die geestelijke strijd ligt een kind van de Heere ook wel onder. En soms bekruipt hem ook het angstig gevoel: het wordt nooit meer wat met me. En hoe kan ik toch ooit zalig worden? Er zijn bange ogenblikken. Maar de werkelijkheid is: wie zijn toevlucht nam tot de Heere Jezus Christus, is zeker van de overwinning. Niet omdat we zulke geweldige strijders zijn, hoor, maar omdat Hij die overwinning geeft. Hij zegt het: ik zal mijn volk zalig maken van hun zonde. Niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Weet u wat dat betekent? Niet die boze, hè, met zijn aanvechtingen die je elke dag dwars zit. Niet dat vlees met zijn zondige neigingen. Maar de Heere Jezus heeft het laatste woord over je leven. Hij zegt dat: ik heb al uw vijanden verslagen. En nou begrijpen we wellicht ook, gemeente, waarom God hier tegen Israël zegt: jullie hoeven niet te vrezen. Ook al hebben jullie een leger tegenover je als het zand van de zee. Ook al hebben ze modern materieel met strijdwagens met lange messen aan de wielen. Jullie hoeven nergens over in te zitten. Vrees niet voor hun aangezichten, omdat ik hen heb verslagen voor uw aangezicht. Nou begrijpt u, gemeente, dat voor Israël toen ook een geweldige bemoediging en een geweldige troost was. Dat ze toen op dat moment het ook mochten ervaren, als God nou voor ons is, wie zal dan tegen ons wezen? Maar zouden de dingen dan vandaag anders zijn? Die vijand is sterk, wij zijn zwak, maar de Heere is degene die erboven staat en zijn volk de overwinning geeft. En die tegen al zijn strijders zegt, vrees nou maar niet voor het aangezicht van de vijand. Welk gezicht die vijand ook mag hebben. Wie bij hem schuilt, is wel bewaard, hoeft zich niet te laten verschrikken. En die mag de woorden van Paulus uit 2 Korinthe 5 ook overnemen en tot zijn troost tot zich nemen. Welke woorden bedoel ik dan? Nou, die woorden waarin Paulus zegt, we hebben altijd goede moed. We hebben altijd goede moed. Niet omdat we het altijd maar van de positieve kant bekijken, maar omdat we weten dat de Heere zijn volk de overwinning geeft. Dat is het. Dus Jozua mocht de strijd tegen die koningen van het noorden, mocht hij aanbinden onder de belofte van de overwinning. En wat zien we in dit gedeelte, gemeente? We hebben het samen gelezen. Inderdaad wordt die overwinning ook geschonken. Tegen alle menselijke berekening in gaat Israël overwinnen in het noorden van Canaan. En het is niet een krappe overwinning. Het is geen Pyrrhus overwinning. Het is een duidelijke overwinning. En van die geweldige geallieerde legermacht blijft gewoon niets over. En de steden worden ingenomen. Hazor, de meest belangrijke stad, wordt met vuur verbrand. Het vee wordt geroofd. En alle inwoners, alles wat adem heeft, staat er, dat hebben we samen gelezen, hè, moet sterven. En zo komt ook het noorden vrij gemakkelijk, om zo maar eens te zeggen, onder de invloedssfeer van Israël. God geeft zijn volk het noorden in handen. Ja. Dan kunnen we inderdaad tegen elkaar zeggen, gemeente, dat het een geweldige troost is om dat zo te lezen. Dat de Heere zijn volk de overwinning geeft. En toch aan de andere kant, wij beseffen ook heel erg goed dat de keerzijde van de overwinning de ondergang van de Canaanieten is. En als je dan ook nog eens een keer het 12e hoofdstuk zou lezen, dat is een lijst van de overwonnen koningen, dan komt het nog veel sterker op je af. Dan besef je, die mensen zijn allemaal gedood. Israël heeft de overwinning, maar de Canaanieten zijn allemaal gestorven. En ja, dat blijven we toch een heel moeilijk gegeven vinden. En ik wil daar vanmiddag toch ook weer opnieuw weer eens op ingaan. Omdat ik ook wel merk uit de gesprekken zo de afgelopen tijd, dat we dat ook met elkaar best wel moeilijk vinden. Hoe is dat nou eigenlijk te rijmen? Hè? De Heere die opdracht geeft om al die Canaanieten uit te roeien. Dat is toch vreselijk? Al die mannen, die vrouwen, die kinderen. De vraag die komt op is de God van het Oude Testament. Hè? Is die God dan toch weer een andere God dan die van het Nieuwe Testament? En er zijn ook mensen die zeggen, zulke soort vragen mag je helemaal niet stellen. En die doen net alsof die vragen ook niet bestaan. Ik denk dat dat gevaarlijk is. Je moet nooit vragen die in je hart leven, moet je verstoppen. Want op een moment waarop je het niet verwacht, komen ze in alle hevigheid weer naar boven. En dan kunnen ze heel veel schade aanrichten. Ik denk dat je die vragen gewoon eerlijk onder ogen moet zien. En natuurlijk dan ook moet proberen om er een antwoord op te vinden, dat zeker. En gemeente, als we dan inderdaad naar een antwoord zoeken, hoe kan het nou dat de Heere ook al die Kanaanieten heeft laten omkomen? Als we naar een antwoord zoeken, dan denk ik dat wij ons wel moeten realiseren dat het niet om een gewone strijd is gegaan. Die Kanaanieten waren de vijanden van God. Ja, waarom dan? Waren dat dan zulke andere mensen dan wij? Nee, daar gaat het niet om. Maar weet u waar het nou op vast zat? Die Kanaanieten die wilden niet gehoorzamen aan de geboden van God. En die Kanaanieten hielden er zonden op na die heel ingrijpend waren. Als je vanavond tijd hebt, dan moet je Leviticus 18 eens lezen. Leviticus 18. Want in Leviticus 18, gemeente, lezen wij dat het vooral ook seksuele zonden waren die daar op brede schaal heersten en werden bedreven. En die zonden die betroffen dan de seksuele omgang met verwanten. De seksuele omgang van mensen van hetzelfde geslacht. En ook de omgang tussen mens en dier. En God heeft in dat hoofdstuk Leviticus 18 heeft hij gezegd, daarom is dat land nou onrein. En als je het leest, dan schrik je ervan, want dan denk je van, dat kun je nou eigenlijk ook zo op Nederland plakken. Je schrikt ervan. Maar God zegt, daarom is dat land nou onrein. En dan waarschuwt God ook, en dan zegt God, als u zich nou niet bekeert, als het nou zo gewoon doorgaat, dan zegt God, dan zal dat land haar inwoners gaan uitspuwen. Met andere woorden, dan zegt God, dan moet ik mijn oordeel over zo'n volk laten komen. Nou, de Kanaanieten hebben zich niet bekeerd. Ze zijn gewoon doorgegaan. En dan zie je nu, bij de verovering van het land, dan voltrekt God zijn oordeel over hun zonde. En ten diepste zijn dus die inwoners van Kanaan zelf schuldig aan dat wat hen overkomt. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat er iemand onder ons is, of misschien zijn er wel meerdere onder ons, die zeggen van ja, maar hoor nou eens, dominee, nou zijn wij met de schriftlezing geëindigd bij het 20e vers, hè? En in de 20e vers, er staat iets wat ik eigenlijk heel erg moeilijk vind. Er staat in de 20e vers, het was van de Heere om hun hart te verstokken, dat zij Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen zou, dat hun geen genade zou geschieden, maar opdat hij hen zou verdelgen. Er staat, God heeft de harten van de Kanaanieten verstokt, verhard, zodat ze dus toch de strijd met Israël aangingen en dat ze geen genade zouden ontvangen. Nou, als je dat zo leest, dan zou je eigenlijk, ja, dan zou dat eigenlijk betekenen, gemeente, dat God de oorzaak is. Je huivert om het te zeggen, maar dat God de oorzaak is van de ongerechtigheid van de Kanaanieten. Dat God hen, om zo te zeggen, een verhard hart heeft gegeven, zodat die mensen gewoon niet anders konden. Maar ja, als dat waar zou zijn, maar hoe moeten we dat dan zien? Ik denk, gemeente, dat ik vanmiddag dit daarover mag zeggen. Hè, dat, en dat lees je trouwens bij de farao ook. Hè, dan verstokt de Heere het hart van de farao. Maar dat gaat niet buiten de verantwoordelijkheid van die farao om. Om het anders te zeggen, die farao heeft zijn hart verhard. En die heeft zich afgewend van de roepstemmen van God. En toen heeft God hem aan zijn eigen verharding overgegeven. En zo is het nou met die Canaanieten ook. De Heere heeft zijn roepstemmen onder hen laten komen. In Jericho, dat hebben we toch gezien. In Jericho was het gerucht over de God van Israël was al gaande. Dat was ook waarom Rahab tot bekering is gekomen. Rahab heeft het gerucht van God gehoord en heeft zich van de zonde afgewend en heeft de Heere mogen zoeken en dienen. Dus de Heere heeft inderdaad zijn roepstemmen onder Kanaan laten komen. Bekeert u toch van uw wegen en dan zult u mogen leven. Maar ze hebben die roepstemmen allemaal gewoon maar van zich afgeworpen. Ze hebben gedacht, ach, dat zal zo'n vaart niet lopen. Ze wilden niet van die zonde afstand doen. Ze verharden hun hart tegen God. En toen heeft God uiteindelijk hen ook aan hun eigen verharding overgegeven. En zo moet je dit gedeelte lezen. Ze hebben God niet willen dienen. Ze hebben zich verhard. Daarom heeft God hun aan die verharding overgegeven. En daarom zijn ze uiteindelijk ook in de strijd tegen Israël ten onder gegaan. Zodat deze Canaanieten niet anders konden dan zeggen, het is onze eigen schuld dat we ten onder zijn gegaan. En zo zal het uiteindelijk straks ook wezen, gemeente. Met de mens die ten onder moet gaan. De mens die met het oordeel van God te maken krijgt. Die zal nooit kunnen zeggen, ja, maar God heeft mij een hart gegeven dat hem niet wilde dienen. Of God heeft mij geen hart gegeven dat hem wel wilde dienen. Nee, een mens die verloren gaat, kan straks niet anders zeggen dan dat ik heb de Heere niet willen dienen. Ik heb mij aan zijn roepstemmen niet iets willen gelegen laten liggen. Ik ben zelf de oorzaak van mijn ondergang. Maar dat neemt niet weg dat het best allemaal indringend is wat je hier leest. De overwinning van Israël, tegelijk ook de ondergang van Kanaan, van de Canaanieten. Zo zal het straks ook wezen op de dag der dagen. Overwinning en ondergang zijn twee zijden van één en hetzelfde. God geeft straks de eindoverwinning aan allen die bij Christus hebben geschuild. Een volkomen overwinning. Maar dat betekent dat al degenen die hem niet hebben gevreesd en niet hebben gediend, dat die dan voor altijd zullen ten onder gaan. De vraag komt vanavond op ons af. Als er dan twee kanten zijn en twee zijden, aan welke zijde staan we? Zijn we aan de kant van de Heere, dan zal de overwinning ons worden geschonken. Dwars door alles heen. Dan kan niets ons scheiden van de liefde Gods. Als Christus onze zaligmaker is. Als we het bij hem zoeken, kan niets ons scheiden van zijn liefde. Geen dood, geen zonde, geen duivel, geen graf. Maar als Christus niet onze zaligheid is, we hebben te vrezen. Nee, we hebben ons te bekeren. We hebben ons te begeven tot hem, nu het nog de dag is van de zaligheid En nu hij ons nog roept en nodigt en het tegen ons zegt, komt en ik zal u verlossen. De dag zal komen waarop God zijn volk de overwinning geeft. Straks zal de bazuin klinken en dan is het voor eeuwig goed, voor eeuwig vrede, voor eeuwig geluk, voor eeuwig zingen, voor allen die hem, de Heere Jezus Christus, hebben lief gehad met hun hart. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Ook vanmiddag hebben wij samen een gedeelte uit het Oude Testament overdacht. Een geschiedenis die heel veel jaren geleden zich heeft afgespeeld. We hebben hem overgeleverd gekregen in uw woord. En daarom weten we dat er een betekenis in ligt, ook voor ons leven van vandaag. En we hebben samen geprobeerd, Heren, om de betekenis ervan ook helder te krijgen. We hebben geconstateerd hoezeer of de overwinning van uw volk ook de ondergang van de vijanden inhoudt. Maar u bent het die uw volk die overwinning schenkt. En dat is de grootste troost die in dat gedeelte ligt. Als we bij u schuilen. Als we bij uw Heer Jezus Christus schuilen. Dan zijn wij veilig en bewaard. Dan zal niets, maar ook werkelijk niets, ons kunnen scheiden van uw liefde. Maar als het levensgeheim van ons nog niet wordt gevormd door het schuilen bij u, dan zijn we in groot gevaar. Want straks, de dag der dagen, zal ook de ondergang met zich meebrengen van al uw vijanden. Heren, geef dat we dat ook besef in dringende boodschappen vanuit uw woord hebben we zo vanmiddag weer ontvangen. We gaan weer verder, Heer, en als u het geeft zal morgen er ook weer een nieuwe werkdag zijn voor velen van ons. Geeft u ons daar de krachten voor. Het is ook voorjaarsvakantie, er zijn ook heel wat gezinnen in ons midden die een aantal dagen ook weg zijn. Wilt u ze goede dagen geven en ook weer veilig in ons midden terugbrengen. Wilt u met onze jonge mensen zijn die vakantie hebben, dat ze ook een fijne vakantie mogen hebben. Bewaar ook onze jonge mensen. En zo komen we samen tot u, Heer. wil aan het einde van de week, zaterdagavond, ons als gemeente ook weer bij elkaar brengen om de verkiezing van ambtsdragers te doen plaatsvinden. En wil ons door de verkiezing heen ook weer nieuwe broeders schenken die in uw naam en met uw volmacht ons als gemeente mogen leiden en wijden. Heere, zo komen we samen tot u. Het einde van deze dienst wil alles ons vergeven wat niet was naar uw wil. En zie ons aan, blijf ons aanzien, alleen in hem, onze Heere, Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 105, het 23e en het 24e vers, zingen wij tot slot. Waarom deze paar verzen? Omdat in deze twee verzen naar voren komt dat de Heere Kanaan aan Israël schonk en ook het doel, hè? Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Daar gaat het om. Hem dienen in de praktijk van het leven. harten tot God. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.